próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Movie Insiders bestaat 15 jaar. Yay! En hoe gaan wij dat vieren? Door de focus te leggen op grootste teleurstellingen. Met straks de Phantom Menace top 5. Om alvast in die sfeer te blijven. Guido, wat was jouw grootste teleurstelling van de afgelopen 15 jaar Movie Insiders?
Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Dat jij nog steeds die arthouse-centrische, bedweterige, politiek incorrecte snob bent van 15 jaar geleden.
Lekker, dankjewel. Jij chronische hooikoortspatiënt met je voorliefde voor alles wat Terrence Malick met bloemetjes doet.
En toch, hè, en toch. Gefeliciteerd, John.
Gefeliciteerd. Volgens mij is de toon gezet.
Hello, my name is Anders Thomas Jensen. I am the director of Riders of Justice and you're listening to Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo, Guido en John. Hier de andere Movie Insider, Jasper. Jongens, 15 jaar Movie Insiders. Wat een mijlpaal. Met recht de oudste podcast van Nederland. 15 jaar geleden begonnen jullie met slechts één microfoon en een hoop frisse moed aan dit avontuur. En nu, 15 jaar later, is Movie Insiders nog steeds in de lucht en een instituut voor veel luisteraars met filmliefde. Deze aflevering doen jullie met z'n tweeën en terecht. Maar jullie wilden toch dat ik even iets zei over mijn kleine deeltje van de geschiedenis van Movie Insiders. Want ik ben natuurlijk ook alweer anderhalf jaar een Movie Insider. Voor deze jubileumaflevering stap ik even opzij, zodat de mannen die het al 13,5 jaar met z'n tweeën hebben gedaan, het samen kunnen vieren. Dat is wel zo gepast. En het is heus niet omdat ik geen zin had om de King of the Crystal Skull nog een keer te gaan kijken. Echt niet. God, de eerste en enige keer dat ik die film zag was op zo'n scherm op de achterkant van zo'n vliegtuigstoel. Op een vlucht naar New York, geloof ik. En daarna keek ik ook nog even Speed Racer. Nou, toen was mijn vlucht wel verziekt. Anyway, ik ben geen Movie Insider luisteraar van het eerste uur. Ik ben jullie pas op het spoor gekomen toen ik in 2017 zelf een filmpodcast ging presenteren voor de VPRO. Toen ging ik eens rondkijken wat er zoal bestond aan Nederlandse filmpodcasts. Nou, dat was een kort lijstje. Alleen jullie. Daar is inmiddels wel wat verandering in gekomen trouwens. Maar goed, vanaf toen waren we dus concurrenten. Maar niet echt, want wij maakten een hele ander soort filmpodcast dan jullie. Maar vanaf toen ben ik wel blijven luisteren naar jullie afleveringen. En ik besloot eens een mailtje te sturen naar dat bekende e-mailadres dat jullie elke aflevering maar bleven opnoemen. movieinsiderspodcast@gmail.com. En niet met een luisteraarsvraag, maar om te kijken of jullie zin hadden om eens af te spreken. Want ja, we waren nou eenmaal de enige Nederlandse filmpodcasters, toch? Guido reageerde daar meteen zeer positief op en een hele reeks gezellige etentjes vol filmpraat volgden. En toen, een paar jaar later, toen Guido een kind zou krijgen en een nog drukkere baan bij de krant, kwam ineens het idee dat ik me bij jullie aan zou sluiten. Eerst dachten we als tijdelijke of incidentele vervanger, maar een kort Zoom-gesprekje, het was midden in coronatijd, werd het al snel als nieuwe co-host. En zo geschiedde. Ik heb mijn anderhalf jaar van de geschiedenis van Movie Insiders met heel veel plezier meegemaakt. Ik heb heel veel lol gehad. Ik heb veel geleerd. Alleen nog steeds niet leren editen. Sorry, Guido. Veel geleerd dus. Maar ik heb ook het gevoel dat ik mezelf ben gebleven. En mijn eigen geluid, tempo en ideeën heb toegevoegd aan de al bestaande mix van jullie twee. Jullie vroegen me om wat hoogte- en dieptepunten van mijn anderhalf jaar. Nou, dieptepunten kan ik niet echt bedenken. Hooguit het kijken van een wat slechtere film. Maar ja, dan is het ook wel weer lekker om daar eens lekker op in te hakken later in een aflevering. Zoals bijvoorbeeld bij een Samaritan of zo. Toch, John? En hoogtepunten, ja, genoeg. Ik vond de afleveringen die we met z'n drieën hebben gedaan altijd erg leuk. En vooral de Movie Insiders Awards vond ik echt een feestje. Met leuke, onverwachte keuzes en gewoon heel veel lol. Verder kijk ik zo tevreden terug op de aflevering waarin we in Westernicht-Noyers en Kloos aan de keukentafel van Guido even helemaal ontleed hebben. Of de aflevering waarin we bij jou thuis, John, Athena en Boiling Point hebben getackled. En ik blijf ontzettend trots op de serie van, ik geloof, 3 podcasts die we samen gemaakt hebben, Guido, toen John in India was. Ja, het was over Zoom. Maar wat gingen we lekkere diepte in bij de bespreking van Aftersun, Tar, To Leslie en Saint Omer. En daarnaast hoop ik nog een beetje iets te hebben bijgedragen door af en toe wat meer achtergrond te hebben gegeven of de discussie of het onderwerp wat breder getrokken te hebben door onderwerpen aan te dragen zoals bijvoorbeeld de Writer's Strike laatst. Maar lieve luisteraars, misschien is het echte hoogtepunt wel de vele fijne positieve reacties van jullie op de komst van die vreemde nieuwe stem. Ondanks dat jullie al 13,5 jaar een vertrouwd geluid gewend waren, waren jullie meteen blij met die nieuwe host. En dat gaf me vanaf het begin het gevoel echt een Movie Insider te zijn. Bedankt daarvoor. En Guido en John, door jullie warme onthaal voelde ik meteen thuis en welkom. Mannen, het was voor mij een mooie 1,5 jaar. Het is voor jullie een ongelofelijke prestatie van 15 jaar. Nogmaals gefeliciteerd. En ik heb ontzettend veel zin om er samen nog eens 15 jaar aan vast te plakken. Heel veel plezier met deze uitzending en tot volgende week.
Dank voor je bijdrage, Jasper. Leuk dat jullie luisteren naar deze feestelijke aflevering van Movie Insiders. Dat is nog steeds, na 15 jaar, de filmpodcast van Nederland. Luister ons onder meer via Spotify, Apple en Google Podcasts. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. En dat roepen we dus al 15 jaar lang. Time flies when you're having fun. Ja, met wat hobbeltjes her en der. Met wat hiaten ook her en der. Maar we zijn er nog steeds.
Ja, we zijn wel eens uit de lucht. Maar dan komen we toch altijd wel weer terug.
Heeft het nog zin om terug te blikken dat toen wij 15 jaar geleden begonnen, dat het woord podcast gewoon nog moest worden uitgelegd? Dat is trouwens geen grap.
Nee,
toen wij
begonnen
aan Movie Insiders, zei ik van, nou, we gaan een podcast starten. Een wat? Een pot wat? En nu begint iedereen een podcast. Sterker nog, volgens mij is bijna elke werknemer van elk bedrijf verplicht een podcast te beginnen. Anders dan word je ontslagen.
Word je niet serieus genomen?
Zullen we dat lekker niet doen en gewoon lekker wat films bespreken en er een leuke top 5 in knallen strakjes?
Nou, lijkt me een aardig idee. Nee. Voor de afwisseling.
Strakjes gaan wij Indiana Jones en de niet de Dial of Destiny. Daar moeten we nog even op wachten. Ik heb hem al gezien in Cannes, maar daar ga ik mijn mond nog even over houden. Al heb je mij daar iets over horen zeggen in de vorige aflevering van deze show. Nee, wat veel leuker is het natuurlijk hebben over die vorige, deel 4, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. En waarom doen we dat in vredesnaam? Omdat dat de eerste film was die wij ooit bespraken in deze podcast. Maar ook een Phantom Menace top 5. Ja, we hebben elk jaar, als wij de Movie Insiders Awards uitreiken, de Phantom Menace prijs voor de grootste teleurstelling van het jaar. Wij dachten, we gaan het gewoon nu over de hele filmgeschiedenis doen. Ja, gewoon de grootste teleurstellingen die wij ooit in de bioscoopzaal, dan wel in de thuisbioscoop, hebben aangetroffen.
Dan zonder de Phantom Menace en zonder de Crystal Skull, want die bespreken we straks.
Ja, en vinden we misschien ineens geweldig.
Oeh, spannend.
Je weet het niet. Maar goed, eerst gaan we weer. Spider-Man. Meestal maken we zo'n geintje, John, bij Marvel. En daar zijn ze weer. Iron Man, Captain America, de Hulk. Maar hier Spider-Man, 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 Spider-Pig, Spider-Punk, Spider-Man India's, Gwen Spidey, of hoe heet zij?
Spider-Woman.
Ik overdrijf niet als ik zeg dat het er honderden, zo niet duizenden zijn in deze opvolger van het Oscar-winnende Spider-Man Into the Spider-Verse. Dit is Spider-Man Across the Spider-Verse.
Miles, universe, being Spider-Man is a sacrifice. I was in danger.
You have a choice between saving one person and saving every world.
Send me home.
I can't do that.
I can do both! Spider-Man, always!
Not always.
What about Uncle Ben?
If not for Uncle Ben, most of us wouldn't be here.
Can't stop me now!
You can't run forever, kid!
I can't lose one more friend.
Miguel, this isn't what we talked about!
You knew?
You had no idea what you're doing!
Everyone keeps telling me how my story is supposed to go.
Nah. I'm gonna do my own thing.
All stations, stop Spider-Man.
You heard me?
And then I looked at my uncle and...
Let me guess. He died.
Een paar jaar geleden werden we aangenaam verrast door Spider-Man Into the Spider-Verse. Want weer een nieuwe reïncarnatie van de webslingeraar. Maar de enorm gevarieerde en afwijkende animatie, leuke humor, vele fanservice en achterlijke actie leverde misschien wel de beste Spidey-film op en was financieel en kritisch een succes. Hij won inderdaad ook de Oscar voor beste animatiefilm. Sequels konden dus niet uitblijven. Deze Across the Spider-Verse is met zijn cliffhanger en nogal abrupte einde het eerste deel van een tweeluik waarvan we volgend jaar de finale krijgen. In de vorige werd tiener Miles Morales in zijn universum de nieuwe Spider-Man en kreeg daar visite van verschillende andere versies uit de multiverse, nog voordat MCU ermee ging rotzooien, waaronder de Midlife Crisis versie en Gwen Stacy aka Spider-Woman. Die twee zien we hier terug, naast inderdaad ontelbare andere versies, als Miles zelf de multiverse inslingert om een vijand te stoppen, maar daarmee de balans in de Spider-Verse, heet het, in de Spider-Verse, dreigt te verstoren. De voorganger was al een animatie-achtbaanrit van heb ik jou daar, en hier worden daar nog een paar scheppen bovenop gegooid. Guido, was er iets teleurstellend aan deze gekleurde chaos?
Nou, ik wist dus niet dat die abrupt zou eindigen en dat we vervolgens, zoals nu, een jaar moeten wachten op Beyond the Spider-Verse. Gelukkig hebben ze hem niet Part 1 genoemd, maar ergens had ik het wel prettig gevonden om het te weten, want ik doe het niet vaak, maar ik keek even op mijn telefoon hoe laat het was en ik dacht, deze verhaallijnen gaan ze nooit bij elkaar brengen. Dat kan niet, of hij moet 4 uur duren. Dat voelde niet lekker, maar daarom wil ik hem ook een tweede keer zien. Dan valt die kritiek weg. Want is er verder veel te mopperen over Spider-Man Across the Spider-Verse? Nee, integendeel.
Nee, ik had ook alleen dat, inderdaad, dat met die finale. Nou ja, ik wist wel dat er volgend jaar dus weer een sequel, maar dat die zo zou eindigen. Het was wat anders dan verwacht, maar dat vond ik daarnaast ook wel weer verfrissend. En ook wel een beetje gewaagd om hem à la Empire Strikes Back, zonder al te veel te spoileren, het soort van te laten eindigen.
Ja, en jij zegt die Empire Strikes Back, daar moest ik ook aan denken. Is dit de Empire Strikes Back uit het animatieuniversum misschien wel?
Ja, ik denk het wel.
Ja, en het is wel grappig. Als ik dan terugdenk aan 15 jaar Movie Insiders, hebben wij het vast wel eens gehad over die bekende kreet Bigger is Better. Een kreet uit Hollywood waar critici, zure mensen zoals jij en ik tegenaan schoppen. Want bigger is niet altijd better. Maar soms...
Hier soms wel en soms niet. Ja.
Ja, nou ja, goed. Hier heb ik vooral wel. Want Phil Lord en Christopher Miller hebben het scenario geschreven. Zijn ook de producenten. Het zijn niet de regisseurs. Maar het zijn toch eigenlijk wel de creatieve drijvende krachten achter deze film. Die zijn toch voor het wijze besluit gegaan om bigger te gaan. En het resultaat is better, denk ik. Ja, de eerste heeft een wat meer relaxte flow en deze is nogal uitputtend. Maar het is ook wel de ultieme film van nu. Met multiverse, met superhelden, maar ook met krankzinnige humor. Waanzinnige animatie. Net als je dacht dat niet een treetje hoger kon na de vorige, gaat het er 10 keer overheen. En het gave is dat je had al in die eerste verschillende animatiestijlen en nu zijn het er nog veel meer.
Ja,
en er moet zo'n werk in gaan zitten. En dat woord een rotzootje, denk je halverwege. En dan net als je denkt dat de chaos een beetje te veel regeert, ja, is er toch een moment met veel emotie en ontroering die ik ook nog voelde. Dus ik durf hier wel heel voorzichtig de Everything Everywhere All at Once vergelijking aan. Ook speelde dat zich af in verschillende universa. Ook daar was de chaos constant lag het op de loer en bleef het toch intiem en ontroerend. En dat krijgt deze film ook voor elkaar. Het is een soort magische truc waar ik Lord en Miller heel erg dankbaar voor ben. Want ze zijn gegaan voor zelfs in de kleinste milliseconden zitten grapjes. Dit is een film, dat is het enige.
Ja, die moet je nog 10 keer, 20 keer terugzien. Om
ja,
inderdaad...
het enige irritante is, je moet hem de eerste keer in de bioscoop zien, misschien 2 keer. En dan ga je hem de derde of de vierde keer ga je hem thuis kijken. Want dan heb je eindelijk die afstandsbediening in je hand. Dan kun je hem op pauze zetten om gewoon in alle hoeken van de frames te bekijken wat voor andere grapjes er nog zijn ingestopt. Het is duizend...
Wel extra leuk voor vooral de fans van de comics die echt helemaal bekend zijn met... Oh, dat is de dino-versie van Spider-Man.
Het is niet alleen maar fanservice.
Nee,
er
vast niet.
Er zit heel veel fanservice in, maar eigenlijk stoppen Lord & Miller er zoveel grapjes, ook andere soortige grapjes in, dat het totaal niet erg is... dat het af en toe wat navelstaarderig is en zich op de nerdcultuur richt.
Dat... Nee, daar heb je ook geen enkel moment echt last van, hoor. En trouwens, kijk, die enorme chaos die het... Nou, dus niet de constant is in de film, maar zeker qua afwijkende animatiestijlen, alles naast elkaar en door elkaar. En ook dat went op een gegeven moment. En dan zit je gewoon wel wat meer in het verhaal. Trouwens wel even anders dan de vorige. Of laten we even zeggen, deze film begint eigenlijk met Gwen Stacy en haar verhaal. En dus Spider-Man Woman is geworden. En ook de animatie van haar universum. En het ziet allemaal qua kleuren weer anders uit en zo. En dan heb je inderdaad daarnaast, als we eenmaal in die Spider-Verse zitten, zoveel verschillen. Ik vond vooral die Hobie, dat is die Spider-Punk, heerlijk anarchistisch inderdaad, zoals dat hoort bij een punker. Maar die lijkt ook echt letterlijk uit de comicboekjes geknipt te zijn en in de film geplakt.
Sterker nog, hij deed me denken aan een cover van de Sex Pistols of zo. Van,
daar zal vast wel inderdaad op geïnspireerd zijn. Dan heb je Spider-Man India...
Dat is mijn favoriet trouwens. Ja. Dat is zo'n gezellige gozer ook. Dat is,
ja, en de film
ook... In lange tijd had ik niet zo het idee van met hem zou ik echt een onwijs leuke dag kunnen hebben met deze gast.
Dat is ook gewoon de manier waarop de film hem presenteert en die hele actiesequentie en alle India-clichés in dat Mumbetten, zoals dat
ja, Mumbetten, ja.
Komen wel voorbij, maar ze worden op zo'n schattige manier gebracht dat je er ook volgens mij, zeker als Indiër, je kan er geen seconde eraan storen en er ook alleen maar om lachen. Nou, je hebt inderdaad een katversie, een dino-versie, een hoogzwangere Blaxploitation Spider-Woman. Ik heb ook erg gelachen om die Scarlet Spider, die een soort van, noem het bijna een soort van Shakespeareaans af en toe een muur staat te omschrijven.
Ja,
en dan heb je inderdaad Miguel O'Hara, dat is Spider-Man 2099. Ja, laat me even omschrijven als de manager van dat hele Spider-Verse, die er een beetje voor moet zorgen dat alles... Nou, het heeft ook met de kanon te maken en iedere Spider-Man-versie, het verhaal, daar moet een tragische gebeurtenis. Laten we daar allemaal niet te veel in detail treden hoe dat nou allemaal zit. Dat moet je zelf maar ervaren. En, die zit er trouwens ook nog in, want je noemde Lord & Miller, die natuurlijk ook de Lego de Lego-movies. En er zit ook nog heel kort, dat misten we nog in de eerste Spidey-versie. We belanden heel even in Lego-versie. En dan
Playmobil was het.
Ik dacht, toch Lego was, hoor. Maar...
Oh, goed. Ja. Daar moet ik hem dus... Het is even met je ogen knipperen en je kan iets hebben gemist. Hè,
ja.
Trouwens, dan... Miguel, wat jij zegt, is wel een interessante figuur, want villains moeten tegenwoordig ambigu zijn en die moet je ook een beetje kunnen snappen. En dat heeft deze ook. Een hele
is het een villain?
Scheur.
Die vraag kan je er ook bij zetten. Is het een villain?
Er wordt iets gedaan wat we niet mogen weggeven, maar het heeft te maken met het cliché van er moet altijd iemand doodgaan in een superheldenfilm. Of eigenlijk überhaupt, het is sowieso misschien wel een keer een interessante discussie waar het wat in films over jeugdige helden of toekomstige helden moet altijd eerst papa of mama of een oom of tante doodgaan. En dan herpak je jezelf en dan vind je de drive om het universum, zeg maar, te redden. Of meerdere universums. En met dat gegeven wordt iets heel slims gedaan in deze film. Daar kreeg ik een kick van. Dus je krijgt niet alleen een kick van de visuals, je krijgt ook een kick van daadwerkelijk de vondsten, de plotvondsten die erin zitten. Dus het is meer dan alleen maar visueel vuurwerk.
Ja, en dan nog één karakter wat toch nog wel leuk is om even te vermelden, is die Spat. Die leuke soort klunzige, als we het al de bad guy mogen, I'm your nemesis. Maar hoe hij dan
later villain of the week.
Ja, zijn krachten ontdekt. Of zoiets. Maar die gaat nog een grote rol spelen. Kijk, dat het een visueel feestje is. Of zeker op animatievlak. En dat het soms bijna echt pijn aan je ogen doet. Ja, je moet hier wel tegen kunnen. Ik heb ook wel een kleurtjes fetish als animatieliefhebber. Maar zelfs ik zat hier af en toe even dat ik gewoon met mijn ogen moest knipperen. Zo van, oh mijn god, ik moet even... Of even gewoon je ogen 3 seconden dicht doen om even tot rust te komen. Want mijn hemel, het is ook hier, net als dan de vorige, dat er vaak 100 Red Bulls te veel op zijn, zeg maar, met de makers. En dat je je af en toe ook wel eens afvraagt, ben ik de doelgroep voor de... Ben ik niet iets te oud voor zo drukke en ongeheim? Maar dan zitten er daarnaast wel weer verrassend rustige en mooie emotionele momenten in.
Zeker.
Met tijd voor thematiek als keuzevrijheid en je eigen pad volgen. Dus het wisselt het wel af. De film geeft je gelukkig genoeg scènes om even weer op adem te komen.
Zeker. En het is best verstandig misschien om die eerste nog even terug te zien voordat je naar de bioscoop gaat en Across the Spider-Verse ziet. Want het duizelde mij al voordat de film begon. Er zijn inmiddels zoveel Spider-Mans gemaakt en ook de live-action Spider-Man begeeft zich in de multiverse. Dus dat is niet helemaal nieuw. Maar er zitten... Ik ben blij dat ik mijn geheugen even heb opgefrist.
Ja, ik had hem ook...
Spoiler, er zitten dingen in die eerste film die hier weer terugkeren. Dus dat is toch wel fijn.
Ja, toch. Nou, er zit een korte recap aan het begin van deze. Het is in ieder geval wel een soort van duidelijk van wat er gebeurde in de eerste. Ik denk dat je hem ook best wel zou kunnen kijken zonder de eerste. Maar ik heb de eerste
ook, daar kom je wel uit.
Ja, ook even aangezet om alvast even weer in de sfeer en in die stijl te komen, zeg maar.
Maar wat ik vooral ook knap vind, is wij hebben heel lang geroepen, we worden superhelden moe. Nou, deze film had ik daar totaal geen moeite mee. En we hebben laatst ook geroepen, oei, die multiverse worden we niet multiverse moe. Want dat is ook al een paar keer in de MCU toegepast. En daar geeft deze film ook een nieuwe slinger aan. Het is toch knap. En ik denk dat Lord en Miller de kunst hebben begrepen om een multiverse verhaal te vertellen zonder dat het per se een gimmick wordt. Het heeft daadwerkelijk een toegevoegde waarde. Het heeft ook wel thematiek waar je nog op kan kouwen. En dat vind ik heel knap. Dat had ik niet verwacht. Want ook na deze film heb ik nog zin om meerdere universums te gaan bezoeken. En die gaan we dan zien in Beyond the Spider-Verse. Dat is toch knap. Na Everything Everywhere All at Once. En Spider-Man No Way Home was dat de laatste, geloof ik. Ook in de Quantum Media, Ant-Man enzovoort. Het gaat maar door en het gaat maar door. Maar je moet van goede huizen komen om dit te overtreffen. Ik kan me voorstellen dat ze al lang bezig zijn of misschien al bijna klaar zijn met die volgende film. Ik heb zelden zo'n vertrouwen gehad in een deel 3 als na deze tweede uit een franchise.
Ja, dat gaat helemaal goed komen. En dat men hier lyrisch enthousiast over is. In ieder geval ten tijde van nu opname staat hij in de IMDb top 250 op nummer 15. En op Letterboxd is het de nummer 1 aller tijden.
Nee!
Ja, qua cijfer staat hij boven Parasite en Idi Ismotri. Ja, dat is allemaal een beetje overdreven, want iedereen die is, wat is het, een 10 of 5 sterren? En is dat begrijpelijk? Ja, dat is ook wel weer een beetje een ding van de jeugd van tegenwoordig.
We worden echt oud, hè?
Maar zowel met deze, maar dat had ik met die vorige ook al wel. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik ben nog steeds geen fan hiervan. Het is me, denk ik misschien, inderdaad, voor de oude lullen. Het is me nog steeds net iets te wild of te chaotisch of zo. Hoewel ik er wel enorm ook weer van genoten heb. Dus misschien is het ook een kwestie van na deel 3 en ze dan weer af en toe eens aanzetten en herkijken. Dat ik dan echt fan van deze trilogie. Of misschien worden er nog wel meer delen. Maar tot nu toe, ja, het klinkt zo negatief, maar dat is het helemaal niet. Ik vind fan, dat is zeg maar dat je echt deze, nou ja, zoals heel veel mensen nu dus deze films echt op handen draagt. Halleluja, halleluja. Dit zijn de beste animatiefilms ooit gemaakt. Nee, verre van, joh.
Nee. Ja. Nee, maar het is wel lange tijd geleden dat ik de zaal uitliep en eigenlijk direct nog een keer wilde kijken. Dat kan ik me niet, nou ja, Everything Everywhere All at Once, daar had ik dat ook een beetje mee. Ja, dit is een van de verrassingen van het jaar. Toch? Dat lijkt me duidelijk. Je kan je alleen maar heel erg blij van zijn. En ik vind het ook een beetje gezeur. Ik las ook wat negatieve recensies van. De rek is eruit. Nou, dan had je hier überhaupt al geen zin in.
Nee, dan ben je echt een zeikert.
Dan ben je een zeikert hierbij. Statement van de show. Dan ben je een zeikert als je dit niet leuk vond. All the best spider people in it? Okay, so there's this lady, Jess Drew. Uh-huh. She rides a motorcycle. Oh my gosh, I'm learning so much from her. Oh yeah, I've learned a lot of stuff too. I've leveled up my whole thing.
See? Oh yeah? Let's see that. Let's go. Thread the needle. Over my ears, falling on my head, but all of my fears were already dead. And whoa. If I could remind it for you, if you could remind me of easy. What I felt before. And Miguel, the whole thing was his idea. Right. Who's Miguel? Oh, he's like a ninja, vampire, Spider-Man, but a good guy. A vampire good guy. I'd pay good money to see that. So how long ago did they invite you? It's only like a few months ago. Months is kind of a long time, isn't it? Okay, this one counts for two. All of my feels were already dead. And if I could rewind it. Blijf luisteren. Straks slingeren wij 15 jaar terug in de tijd met het terugspoelen van Indiana Jones en The Kingdom of the Crystal Skull. Naar aanleiding daarvan doen wij een top 5 grootste teleurstellingen. Maar, oh ja, we hebben ook nog jee of nee. Hebben we dat überhaupt al? Jee of nee is weer even terug. Nou, wacht, laten we eerst even een stukje muziek draaien. Heerlijke score, wederom van Daniel Pemberton. Voor luisteraars die ons nog niet al 15 jaar of iets korter. Nou, voor luisteraars die ons pas sinds kort ontdekt hebben, die zijn hier misschien niet zo bekend mee. We hebben jarenlang het mini-rubriekje gehad, jee of nee, waarin wij ieder 5 stellingen en of keuzevragen de ander voorlegde en het antwoord moest zijn jee of nee of het antwoord op de keuzevraag. En zoals van ouds pakken we die weer eens op voor deze speciale feestelijke aflevering.
Ja, dit is even een exclusiefje en de grap was altijd, maar dat werd ook wel eens een beetje irritant bevonden, dat er dus verder geen discussie wordt gevoerd. Het is gewoon alleen maar jee of nee.
Ik mis jee of nee?
Nee.
Jee.
We heten Movie Insiders, richten ons daarmee op een niche publiek en zouden dus meer arthouse films en minder blockbusters moeten bespreken.
Nee.
Nee.
Het was 15 jaar geleden leuker om films te recenseren omdat we net begonnen waren.
Nee.
Jee.
Met ons nogal onregelmatige verschijnen hebben we veel luisterpubliek weggejaagd.
Jee.
Jee.
Ik ben wel eens teleurgesteld in een podcast van ons.
Jee.
Nee.
Wat het recenseren betreft ben ik de afgelopen 15 jaar flink verzuurd geraakt.
Nee.
Nee.
Zonder al te lang nadenken zou ik nu mijn top 5 films van de afgelopen 15 jaar kunnen opboeren.
Nee.
Jee.
Omdat we ook graag onbekende films aan het voetlicht willen brengen, zouden we het voortaan moeten hebben over een tip 5 in plaats van een top 5.
Nee.
Jee.
Ik schaam me wel eens voor mijn co-host.
Jee.
Jee.
We keren wat mij betreft per direct terug met de rubriek jee of nee.
Jee.
Nee.
Nou, daar gaan we dan. Terugspoelen naar 15 jaar geleden, de allereerste Movie Insiders recensie. Hier komt die op herhaling. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.
I have to go back into the past once more. Just once more.
You're living in the fucking past.
3,000 years of beautiful tradition from Moses to Sandy Koufax. You're goddamn right I'm living in the fucking past!
Legend says that a crystal skull was stolen from a mythical lost city in the Amazon. Whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power.
You will help us find it.
Put your hands down, will you? You're embarrassing us.
Grab on.
Go get something else.
Grab the snake!
Damn, I thought that was closer.
Get on!
Genius.
Go, 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 go!
What's he gonna do now?
I don't think he plans that far ahead.
And I think I'd cover my ears if I were you.
You're a teacher?
Part-time.
Mei 2008 als hitsige pubers betreden we de bioscoopzaal voor een film waarvan we nog amper geloven dat hij daadwerkelijk gemaakt is. Een nieuw deel uit de geliefde Indiana Jones reeks. Een franchise waar bijna iedereen van, in elk geval onze en ook wat oudere generaties, cinefiel of niet, wel iets van nostalgische gevoelens voor koesteren. Ik weet het nog precies, de eerste keer dat ik zag hoe secteleider Mola Ram een hart uit een lichaam greep in de Temple of Doom, hoe een vriendje van de camping mij wild maakte voor Raiders of the Lost Ark, en hoe bezeten ik van die ervaring was. En ik herinner me ook een van de eerste bioscoopavonturen überhaupt uit mijn leven. Dat was The Last Crusade met Sean Connery als Dr. Jones senior. Decennia later, een deel 4 met Harrison Ford, licht bejaard, maar vooruit, en van Steven Spielberg en George Lucas. Met indie mag je niet fucken, maar hey, dit is hetzelfde type als toen, wat kan er in vredesnaam misgaan? Het is bijna eng. Het besef dat The Kingdom of the Crystal Skull en de eerste Movie Insiders 15 jaar geleden op ons levenspad kwam. Het verstrijken van de tijd, het blijft iets ongrijpbaars. Wat je in elk geval kan doen, is met zo'n afstand de culturele impact en de tijdsgeest van toen definiëren. En wat die impact betreft kunnen we glashelder zijn. Indiana Jones en The Kingdom of the Crystal Skull wordt gezien als misschien wel een van de filmische tegenvallers aller tijden. Al was het ook een kaskraker van heb ik jou daar toen. Dat moet ook worden gezegd. Lag de lat toen bij ons te hoog? Kunnen we met die indrukwekkende afstand van 15 jaar, en in mijn geval een nieuw leven met een nieuwe partner, zoals een dochtertje nu een zinvoller oordeel vellen? Valt het eigenlijk allemaal best wel mee? Of John, is Kingdom of the Crystal Skull door de bril van nu een nog grotere drol dan we toen zagen of durfden toe te geven?
Ja, hij ruikt wel iets erger dan toen. Maar dat was eigenlijk wij en vooral andere critici. Want als je nu nog steeds, je gaat naar Rotten Tomatoes, daar heeft hij een 77% Certified Fresh rating. Dus, en ook wij, ik heb voor de grap die allereerste podcast nog maar even aangezet. Dat is alleen voor ons leuk. Dat moet je, zal ik de luisteraar vooral niet aanraden.
Niet adviseren. Okay.
We waren toen nog redelijk mild. Ja, oké, okay, we waren overduidelijk direct ook al wel teleurgesteld. En nu dat ik hem dan weer eens, ik had hem in de tussenliggende tijd echt nog wel eens een keertje aangezet, maar dat was toen misschien een jaar of twee jaar nadat hij uitkwam. Maar nu, ja, ik heb er nog steeds wel moeite mee, maar ik kom ook tot de conclusie, het is geen misbaksel. Het is niet een dampende drol. Want vooral, denk door de lol en het plezier wat de cast en de crew volgens mij hadden tijdens het maken, dat werkt toch aanstekelijk en daardoor ook nog steeds wel vermakelijk of zo. Harrison Ford is gewoon nog steeds goed als Indy. Die Shia LaBeouf is eigenlijk ook best nog wel oké. De rest van de cast doet vooral erg hun best met wat ze hebben aangekregen. Zo van, doe er maar wat mee. Maar dingen als het tempo, de afwisseling, de actie, de locaties, het is allemaal prima. De humor op een paar missers na, maar is over het algemeen ook nog wel geinig. Dus ja, er zat een hele hoop herhaling in ten opzichte van die drie eerdere. Maar je moet ook bedenken, er zat natuurlijk, wat is het, bijna 20 jaar tussen Last Crusade en dan Kingdom of the Crystal Skull. En dat het heel erg leunde op nostalgie was ook niet meer dan te verwachten. Maar zoals ik toen in de recensie zei, en nu met het zoveel jaren later herkijken, oké, het is inderdaad verreweg de minste van de vier. Maar het Indiana Jones gevoel is er op veel momenten nog steeds wel aanwezig op de een of andere manier.
Ja, ik vrees toch dat, ik heb hem niet teruggeluisterd zelf, die recensie van 15 jaar geleden, maar ik denk dat daar wel een menselijk aspect van ons kwam bovendrijven, dat we op de rem stapten, dat we nog niet helemaal durfden toe te geven dat het gewoon een dikke, dikke tegenvaller was.
Ja, dat wel zeker.
Daar durf je nog niet aan toe te geven, want je wil hem zo graag goed vinden. En dat heb ik eigenlijk nog steeds met Indiana Jones. Ik heb inmiddels die nieuwste dus gezien, The Dial of Destiny. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt. Die moet ik zeker ook nog een tweede keer zien voordat we hem gaan bespreken. Die vind ik een heel stuk beter, maar hier, nou, laten we bij het begin beginnen. Je ziet dus het Paramount logo, het ouderwetse Paramount logo. En dat verandert dan in een bergje zand, waar ineens een prairiehondje met zijn kop komt boven zetten.
En een gover noem je dat, geloof ik.
Of een gover, nou ja.
Ja, een soort marmot.
Het is een soort marmot, ik noem het een prairiehond. En als ik een dier leuk vind, en tegenwoordig met mijn dochter in diergaarde bijna op uren met een domme grijns naar een dier kan kijken, dan is het wel een fucking prairiehondje. Maar aan dat shot klopt bijna niks. Het oogt lelijk digitaal. En er is een soort van overbelichting, waardoor het een soort filmmagie mist. En die twee elementen laten direct, dus in letterlijk de eerste 5 seconden, een enorme red flag zien. Want dat is precies waar een groot deel van deze vierde Indiana Jones, wat mij betreft, onder gebukt gaat. Het is zo'n lelijke film.
Op alles veel momenten,
oogt, alles loopt overbelicht en gepolijst. En weg is het rauwe randje. En er zitten effecten in die echt onderdoen voor dat wat we in Raiders of the Lost Ark zagen. En dat is toch echt een film uit 1981.
Daar zat gewoon eigenlijk te veel CGI in. En het is dus 15 jaar geleden. En dan zeker als je het nu terugkijkt, is het matige CGI.
Ja, ja. En sommige dingen kan ik wel hebben. Kijk, dat Indiana Jones, die moet op de een of andere manier menselijk blijven, ook al overkomt hem heel veel wat hij eigenlijk niet zou moeten overleven. Dat wisten we al van de eerste drie films. Maar
Nuke the Fridge.
Nuke the Fridge is inmiddels een beruchte klassieke scène geworden, waarin hij dus, hij verschuilt zich in een lege koelkast en dan is er een atoomoploffing en dan je ziet echt die koelkast echt heel hoog de lucht in schieten en dan valt hij keihard op een berg en hij komt daar gewoon als een soort van cartoonfiguurtje. Hij schudt even met zijn hoofd en dan is hij wel weer in orde. Hij zou echt een pannenkoek moeten zijn. Al zijn ingewanden had je eruit moeten kunnen vissen.
Laten we het met een korreltje zout nemen.
En toch heb ik daar, ik kan er nu wel om lachen en nu weet je ook dat het staat te gebeuren en dan ben je op dat vlak misschien wel wat milder, maar ik ben wel weer gaan terugdenken, ook tijdens de Dial of Destiny trouwens, is dat een discussie die we TCT moeten gaan voeren. Dat is, het lijkt wel alsof George Lucas en Spielberg vergaten wat Indy zo cool maakt. En dat is dat hij, in tegenstelling tot heel veel andere helden, hij kan ook chagrijnig zijn en hij kan ook tijdens
de actiescène,
ja, hij kan uit zijn ogen kijken van ik heb hier helemaal geen zin in, ik heb koppijn. Nou, dat komt allemaal perfect samen in Raiders of the Lost Ark, die scène dat die wildzwaaiende samurai krijgen tegenover hem staat en dat hij gewoon zijn pistool pakt en hem gewoon afknalt. Zo van, ja, hier heb ik dus echt geen zin in. Dat is Indiana Jones en dat ontbreekt hier echt. Je hebt die Jungle Chase, een van de lelijkst opgedroogde actiescènes van de laatste 30 jaar misschien wel.
Ja, ouch.
Dat is echt schandalig. Want zelfs die actiescènes met die dino's uit Peter Jackson's King Kong, zelfs dat ziet er beter uit. En dit is echt lelijk. Maar ze maken daar ook de cruciale fout door Harrison Ford als Indiana Jones bijna niks te doen te geven. Hij zit achter het stuur. Hij rijdt alleen maar in die auto. De actie vindt vooral plaats tussen Matt Williams, gespeeld dus door Shia LaBeouf, zeg maar, zijn, wat is het, pleegzoon of whatever.
Dus zijn zoon.
Een soort nieuwe opvolger zou je dan moeten zijn. Dat is wel een aardig geintje trouwens, hè, met die hoed aan het einde, dat hij niet oppakt. Maar goed, en hij is degene die daar staat te zwaardvechten met Irina Spalko. Dat zo heet namelijk Kate Blanchett's schurkennaam. Irina Spalko. Dus ik denk dat ze in deze film echt een beetje kwijt waren waarom wij allemaal zo massaal verliefd werden op Indiana Jones. En wij mannen hem zo graag wilden zijn. Hij had iets herkenbaars. Het was ook iemand die gewoon, waarvan je geloofde dat hij gewoon af en toe zijn dag niet had. Een beetje à la John McClane in de Die Hard films. Daarom is die vijfde Die Hard ook zo'n misbaksel, omdat hij daar gewoon alles voor elkaar krijgt en koelbloedig alles om zich heen neerknalt. Dat moet je ook niet hebben.
Nee.
Ik denk dat dat echt een fout is geweest.
Wel een rol. Nou, ik denk dat de script hier vooral de grote boosdoener. Nou, of even wat ruimer genomen. George Lucas was hier de grote boosdoener. Want die finale met hoeven geen spoiler meer te zeggen, want nee, maar met die aliens, dat, en inderdaad dingen als Nuke the Fridge, maar ook gewoon de bordkartonnen bad guys of girl die er dan, wat trouwens nu wel grappig is om te zien dat het de bad guys zijn hier, de Russen, dat in deze tijd heeft dat wel een soort raar bijsmaakje, maar dat is inderdaad, die hebben verder niet meer te doen dan dat het zijn de bad guys. En
de nazi's zijn trouwens terug in Dial of the Destiny. Mag ik dat verklappen?
De
nazi's zijn terug.
Nee, maar dat is met Steven Spielberg eigenlijk altijd zo geweest. Want Steven Spielberg is zelf geen scriptschrijver. Dus die is afhankelijk van de scripts van anderen. En hier bij Kingdom of the Crystal Skull, dat gevoel krijg ik zeker nu met het herkijken. En je bent bekend met... Nou, je hoeft even geen aandacht meer aan het verhaal te besteden. Dus je gaat wat meer gefocust letten op... Nou, bijvoorbeeld dat Steven Spielberg tijdens het maken van deze film... waarschijnlijk inderdaad met dat script heeft gestaan. En dan moet gaan zijn acteurs moet gaan regisseren. En dat die acteurs waarschijnlijk zeggen van... Ja, nou ja, oké, wat is dan mijn karakter? En wat zijn mijn motivaties? Hoe moet ik het spelen? En dat die dan tegen John Hurt... die er niet meer is, maar nou, gerespecteerd acteur moet zeggen, ja, je bent een geflipte professor die de hele tijd maar een beetje met die Crystal Skull loopt te kutten, wat dan de MacGuffin is, en dan loop je er weer mee te gooien, of dan haal je hem weer uit een zak, en zo'n Ray Winston, die iedere 5 minuten Jonesy roept, die eigenlijk al gewoon überhaupt als personage helemaal overbodig is, en allemaal ja, van dat echt. Soort gevallen, dat ja, hoewel zo'n, nou, de interactie tussen Indy en het weer terugzien van Marion, gespeeld door Karen Allen, en nou, dat ze dan vader, moeder, dat, ja, het komt ook niet helemaal uit te verre voor, maar ik kan me echt bedenken dat Steven Spielberg hier enorme problemen heeft gehad tijdens het maken, en je ziet dus ook in deze mislukking of teleurstelling toch wel terug dat zodra Steven Spielberg zijn ding nog kan doen, dan is de film nog wel oké. Dat soort momenten, dat bedoelde ik. En daarin herkende ik dan nog net wel een beetje dat indie gevoel.
Ja, maar ik vind wel dat je Steven Spielberg wel erg spaart in jouw monoloog.
Ja,
hij is toch ook als regisseur
medeverantwoordelijk,
ja. Eindverantwoordelijk voor alles. Ja. En ook voor de lelijke digitale effecten. En ook voor de line delivery, om het maar even goed Nederlands te zeggen. De matige dialogen die in het script staan. En waar hij zijn acteurs mee moet opzadelen. En ook met andere keuzes. En
ja, we moeten hem ook zeker niet sparen, hoor. Dus dat,
nee, hij was ook gewoon lelijk. Maar het ziet er lelijk uit, nogmaals, deze film. Het ziet er zo bizar raar uit. Bij Indiana Jones denk ik ook dat hij kruipt door een vieze grot en dat er een enorme spin op zijn hoed loopt en dat er ergens een schedel van boven naar beneden komt vallen en dat je het rach bijna in je gezicht voelt.
Dat, ja, maar dat is wel heel gek met deze film, want heel veel van de production design van de sets, die zijn echt wel verzorgd en zien er wel mooi uit. Maar zodra het dan wordt gecombineerd met dat ze dus voor een greenscreen staan, of dat er dan dus CGI achter, of dat gaan ze zitten combineren. En daardoor levert dat een soort van compleet mislukt. Ja, daardoor mist de authentieke indie-magie op die momenten.
Ja, en ik ben altijd extra teleurgesteld als een meester, als Steven Spielberg zich inlaat met van die gewichtloze digitale effecten die totaal niet authentiek aanvoelen. Maar dat geldt ook voor de Crystal Skull zelf. Het ziet er echt uit als een voetbal die ze zilver hebben gespoten en een oog op hebben gezet. Het ziet er zo plastic uit. Hoe kan iemand als Steven Spielberg dat door de keuring hebben laten komen? Dat vind ik nog steeds verbazingwekkend om naar te kijken. En inderdaad, die Matt Williams is nog wel te noemen, maar Ray Winstone's personage, die alleen daar is waar geld te halen valt, is zo'n karakter van niks. En je voelt nergens spanning of gevaar. Je hebt nergens die opwinding. Wat nog wel de enige actiescène, misschien wel de beste actiescène die erin zit, is na dat bargevecht of zo met Matt Williams. En daarna gaan ze even op die motor.
Ja, die chase. Die is wel oké.
Die is best nog wel leuk. Maar ja, ook met die reuzenmieren. En die kan ik best hebben. Ik vind dat idee best wel gaaf. Maar het is echt gewoon matig uitgevoerd in alle opzichten. Ook qua camerawerk. Ook de score van John Williams is het allemaal net niet. Het is toch alsof iemand per ongeluk... het lijkt gewoon alsof iemand een matige imitatie doet van een Indiana Jones film. En daarom ben ik zo benieuwd wat je van die nieuwe film vindt. Want die is dus niet van Steven Spielberg. Die is van James Mangold. En die heeft dan de zegen gekregen van Spielberg. Ja, krijgt hij dat wel voor elkaar, dat ouderwetse indie-gevoel. Maar jij voelde het dus her en der wel. En daar zitten ook wel aardige momentjes in. Ook een paar grapjes die nog wel landen. Het beweegt, het kraakt en het piept.
Ja, nee, inderdaad. Maar misschien in dit geval ook wel weer zo van... Je gaat hem herkijken met het idee van... Ik ga inderdaad een van de grootste mislukkingen uit de filmgeschiedenis... of een van de meest teleurstellende sequels aller tijden kijken. En dan zet je hem aan en ben je wat vergevensgezinder van... Nou, het is ook weer geen complete shitfilm. Ik heb het op zich nog wel 2 uur... Nou ja, soort van vermaakt.
Ja.
Ja, een beetje lief gezegd.
Ja, het is geen Phantom Menace. Dat is misschien nog wel een leuke. Als je voor jee of nee of zo als keuzevraag. Deze of Star Wars Episode 1 The Phantom Menace.
Ja, ik zou deze zeker in die top 5 dan gezet hebben. Als dat had gemogen. Ja, absoluut. Ja,
zeker. Dus ja. Ik vind het moeilijk om met de rem te praten over wat Indiana Jones nog voor ons in petto heeft. De grap is dat wij trouwens in onze recensie zeiden, is hij rijp voor de rollator? Inmiddels zijn we dus 15 jaar verder en is hij nog veel ouder. En toch is er nog een Indiana Jones film gemaakt. Nou, daar heeft hij wat hulp nodig bij de actiescènes. Phoebe Waller-Bridge. Er zit ook een soort nieuwe short round zit erin. Een bij de hand jochie. En daar spelen ze het iets meer op safe. Je zou kunnen zeggen dat Kingdom of the Crystal Skull... in ieder geval niet per se een saaie herhaling van zetten is. Dat is het nou ook weer niet. Want dat is nu de kritiek die vooral op Dial of Destiny wordt afgevuurd. Dat het gewoon een rehash is van alles wat we al eerder zagen en veel beter. Maar nogmaals, ik kan niet wachten om die samen met jou te bekijken en te recenseren. Maar deze, daar blijft nog steeds zo weinig over van deze film. Het pakte mij niet in. Het gaf mij niet het indie-gevoel. Het voelt te plastic, te glossy ook. Ik voel nog steeds die teleurstelling. En dan heeft het deze keer niks met die UFO's te maken en met aliens. Daar heb ik me inmiddels wel overheen gezet. Want dat was toen vooral echt de grote what the fuck het moment dat je de zaal aan liep.
Kan gewoon aliens in Indiana Jones film. Nee.
Het is niet alleen omdat het niet kan en dat Indiana Jones wordt eigenlijk alleen maar te flirten met het bovennatuurlijke. En dat gebeurde wel degelijk, dat moet je niet vergeten met de Raiders of the Lost Ark en Temple of the Doom. Of Doom, daar gebeurde ook van alles wat echt niet kon.
Ja, nee, dat was
het. Maar dit ging wel alle... Ja, dit ging wel alle grenzen te buiten. Maar überhaupt, het is ook lui om iets met aliens te doen, toch? Het is ook gewoon helemaal niet spannend of zo.
Ja, ik ben heel benieuwd naar die Dial of Destiny kijken. Of die net zo teleurstellend is als deze. Misschien nog wel meer. Nou ja, mijn verwachtingen voor die nieuwe liggen wel een stuk lager. Dat komt mede door deze drol. Trouwens, voordat we zo die top 5... grootste teleurstellingen gaan doen. Even een stukje muziek van John Williams. Deed hij qua score nou nog iets leuks? Ook niet echt iets nieuws of verrassends?
Wat ik al zei, het is ook een beetje John Williams op halve kracht. Maar dat Matt Williams thema is wel lekker. Tijd voor de top 5. Meestal geven wij hem als Movie Insiders Award uit voor een film die tegenviel dat jaar. En dat noemen we dan de Phantom Menace Award. Dat is toch wel de koning der filmteleurstellingen die prequel, eerste prequel van George Lucas uit het Star Wars universum. En ik ben daar toen heerlijk op losgegaan. Ik ben er uren mee bezig geweest met geluidseffecten. Heb ik iets bij elkaar geknutseld en dat klonk dan ongeveer zo.
No, no, Mr. Stay. Mr. Cotjata Binks.
Don't do that again.
No, not really, no. Mr. Back, we shall be robbed and crunched. Army! Mr. Back, Mr. Bustin with happiness seeing you again. This is very, very bad. Oh no!
De Phantom Menace top 5 dus, ofwel de top 5 grootste teleurstellingen aller tijden. En dan moet je maar even kijken hoeveel sequels je... Ik heb een beetje geprobeerd niet te veel sequels erin te stoppen. Nou ja, sowieso is het in mijn geval dat ik eigenlijk zelden teleurgesteld ben door een film. Maar dat komt ook doordat ik niet zo heel snel een film blanco zie. Dus je snapt wat ik bedoel. Dus ja, jij hebt dat nu wat vaker. Als je echt een van de allereerste als pers bent die film... dan kan je ook nog geen collega's of andere mensen daarover gehoord hebben... en niet al het idee hebben van... oké, okay, het moet compleet shit zijn. Of ja, hij is goed ontvangen. Dus ik heb al heel snel dat ik niet met te hoge verwachtingen naar films kijk. Nou, en dat zat ik ook even... want ik ging bij wijze van bijna zoeken naar een classic voor deze top 5. En die heb ik... ook niet echt kunnen vinden en ben ik ook maar niet voor gegaan, omdat ik bij classics eerder dan vaak uitkom op het is gewoon niet echt mijn ding. Ik roep even Bollywood of van die Franse bla 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 films, dat ja, is gewoon niet zo mijn ding, maar ik zie dan nog wel in van ja, het is om die reden een klassieker en ik kan het ook niet echt een slechte film, dan ben ik er wel in teleurgesteld dat ik hem blijkbaar niet zo goed vind als de status die dan als klassieker heeft. Maar ik, ja, ik had wat moeite met deze top 5. Ja, ik had inderdaad hele voor de hand liggende kunnen gaan. Ik ben een beetje wat ruimer gaan denken en in mijn jeugd gaan graven. Dat voor je zo allemaal wel is wel leuk.
Heerlijk, lekker in je jeugd gaan graven. Als veertigers mag je dat doen. Toch, dat mogen wij doen.
Ja.
Zal ik dan aftrappen met nummer 5? Waarschijnlijk de keuze die het meest pijn doet voor heel veel luisteraars. Ik weet, ik geef jou wel eens de kritiek, John, dat je te veel titels op één hoop veegt, zodat je ze allemaal genoemd kan hebben. Maar ik ga het hier stiekem ook een heel klein beetje doen.
Mag hoor, voor mij.
Het is een beetje de categorie, ik moet hem nog een keertje zien. Dus ook mijn nummer 5 moet ik nog een keertje zien, om echt dat oordeel te kunnen vellen. Ik had het bijvoorbeeld, ik ga er even een beetje naartoe werken. Ik had het bijvoorbeeld bij de laatste Hayao Miyazaki, The Wind Rises. Ik dacht, hè? Die koppel je aan de meest waanzinnige, fantastische avonturen in nou, andere werelden. Sprookjes zoals alleen de Japanners dat kunnen vertellen met doorspekt met heel veel mythes en filosofie. En dan is The Wind Rises een best wel nuchtere...
redelijk droge...
een beetje droge kost.
Die moet je wel inderdaad een keer terugzien, ja.
Die moet ik echt nog steeds een keer terugzien, want hij staat inmiddels ook te boek als een meesterwerk. Dat had ik... was mijn eerste reactie ook toen op Eyes Wide Shut, bijvoorbeeld, van Stanley Kubrick. Ik denk dat heel veel mensen dat hadden, ook omdat de anticipatie was enorm. Het is niet alleen de laatste Stanley Kubrick, we wisten allemaal dat hij al was overleden, maar ook die bizarre verhalen op de set, dat iedereen seks had met elkaar en dat er mensen waren ontslagen en er werd gemasturbeerd.
Zoveel jaren productie en alles. En ja, ja.
Ja, en wat krijg je dan? Ja, een totaal andere film, een wat stoffig aandoende film. Maar uiteindelijk ben ik ook van mening dat Eyes Wide Shut een meesterwerk is. Ik weet niet of dat hiermee ook gaat gebeuren, maar ik ga toch even terugkomen op de pijnstoot die wij vorig jaar uitdeelden. Was dat vorig jaar? Of dat jaar daarvoor? Dune. van Denis Villeneuve.
Twee jaar terug of zoiets.
Ja, en ik ging hier ook zuiver in. Precies wat jij zegt. Ik zag hem dan op een filmfestival in Venetië. Dus ik was gewoon echt de eerste ter wereld die hem zag. Zo'n beetje. Met uiteraard een hele hoop mensen omheen. En er waren twee screenings die dag. En Denis Villeneuve draag ik op handen. Sommige van zijn films zijn ook bij het weerzien beter geworden. Zoals die Blade Runner 2049. Is dat 2049? Zeg ik dat goed?
Ja. Die moet ik ook weer eens aanzetten. Zal ook misschien een tweede keer wat beter vallen. Hoewel ik hem de eerste keer wel goed vond, hoor, daar niet van.
Ja, die vond ik ook. Arrivals van hem is goed. En Sicario is ontzettend goed. En ook die Anzandie, daar is het allemaal mee begonnen. Maar Dune, ik hou niet van die gezwollen taal die ze daar allemaal uitspreken. Elke zin voelt aan alsof het ontzettend belangrijk is. Het zijn allemaal personages die praten alsof ze in een ouderwets toneelstuk staan. De sets zijn echt fantastisch. Maar ik heb toch nog steeds het gevoel dat de menselijke personages daar echt doelloos doorheen lopen. Het zijn allemaal bordkartonnen figuren die in veel te mooie sets zijn beland. Maar ik zeg het dus met enige reservering. Sorry dat ik zo lang bij mijn nummer 5 stilsta. Maar ik wil mezelf dus indekken. Ik ga er echt, zeker als straks het volgende deel van Dune uitkomt, ga ik hem echt op mijn gemakje nog een keer van A tot Z helemaal bekijken. En misschien word ik dan wel begeisterd. Maar ik heb het tot nu toe gewoon niet begrepen. En niet begrepen als in dat ik de plot niet begreep. Al is die ook vrij complex en wijd vertakt. Maar het zat hem echt in dat ik het een beetje een zielloze bedoeling vond, waar ik niet door werd geraakt als kijker.
Ja, die Dune ga ik uiteraard ook een tweede keer zien voordat part 2 uitkomt. Ergens later, einde dit jaar, komt die. Ik was voor mijn nummer 5, in mijn jeugd zitten graven. Wat was nou, wat ik me kon herinneren, mijn eerste filmische teleurstelling? Want echt tijdens mijn jeugd, of toen ik echt wel een kind was, ja, bijna alles slikte je wel. Bijna alles qua film is leuk. Maar toen had ik de puberteit bereikt. En dan zijn je tienerhormonen ook alle kanten aan het opvliegen. En ja, je ziet voor het eerst wat porno. Hoewel dat in die tijd niet zo makkelijk ging als nu met een muisklik, zeg maar. En toen was het met films zo, vooral bekend naakt. Dat was spannend. Actrices die in andere films had gezien, die dan in een of andere erotische thriller uit de kleren gaan. En
ik kan me die fetish van jou herinneren. Van ja, die moet je echt aanzetten, want dan zie je Reese Witherspoon eigenlijk naakt of zoiets.
Ja, maar Basic Instinct, die was al 92, dus was een beetje die tijd. En toen had je ook een hele hoop van dat soort films. Ik roep even een troep als Body of Evidence met Madonna en dat soort dingen.
Single White Female.
Ja, en ik kan me herinneren, er was toen ook een titel, dat was een beetje een kleine hype, of een beetje een soort van Fifty Shades of Grey-achtig toen iets. En ik zag het, Indecent Proposal uit 1993 van Adrian Lin, die maakte eerder het heel fatsoenlijke Fatal Attraction. En dat gaat dan over door een miljonair gespeeld door Robert Redford, die een miljoen biedt aan Woody Harrelson om dan met seks met zijn vrouw, één keer seks te hebben met zijn vrouw, gespeeld door Demi Moore. En dat was natuurlijk een ongelofelijke shitfilm, maar vooral ook dat ik vond er natuurlijk geen ene zak aan. En ik heb ook niet mijn zak geleegd. Als je snapt wat ik bedoel. Want zit er überhaupt naakt in die film? Ik kan me niet herinneren in ieder geval.
Ik kan me er niks van herinneren. Nee,
maar ja, je bent precies zo. Wat is het, een jaartje of 13 of 14 toen die film uitkwam? En ja, je hoopt een beetje, in ieder geval een geile, sensuele, erotische thriller à la Basic Instinct te zien. En dat is dat Indecent Proposal. Dat is alles behalve om geil van te worden. Het is gewoon echt. Zelfs mijn moeder had zoiets van, wat is dit voor bijzettafeltje?
Dat lijkt me alsof je daarmee zegt, en mijn moeder wordt echt opgewonden van alles.
Ja. Nee.
Ik weet niet of ze nu luistert.
Dit is, zoals ik me vaag kan herinneren, een van mijn eerste echt filmische teleurstellingen was, dat soort films waar je hoopt een heleboel spannend, vrouwelijk, bekend naakt te gaan zien. En je ziet voor het eerst echt een film waarbij je je schouders ophaalt en denkt van, mijn god, waar heb ik nou naar zitten kijken?
Mijn nummer 4 is geen beroerde film. Het is gewoon een teleurstelling. Soms zijn films echt buikgemaakt, zoals Tenet van Christopher Nolan. Maar hoe langer ik over die film nadenk, hoe minder ik de behoefte heb om die opnieuw aan te zetten. Daar werd hij zo dol op zijn eigen ingewikkelde script dat hij vergat dat er ook gewoon nog mensen van vlees en bloed in moesten rondlopen waar je iets voor moest voelen. Hetzelfde is een beetje aan de hand met mijn nummer 4 en dat is uit 1992 van David Fincher, Alien 3.
Ah ja.
Ja, ik zag hem toen in de bioscoop en ik weet dat ik toen net die andere twee Alien films gezien had. En die eerste staat te boek als een van de beste horrorfilms aller tijden. Die tweede als een van de beste actie science fiction blockbusters aller tijden. Aliens van James Cameron. Dus deel 3 en dan David Fincher. Hij was nog niet ook aan de top van zijn kunnen. Ik weet niet wat hij daarvoor allemaal al gemaakt had. Maar...
Nou, heeft hij daarvoor een andere film gemaakt?
Ja, dat vraag ik me nu ook af. Dat zouden we dan eigenlijk moeten opzoeken. Het is in ieder geval goed gekomen met David Fincher. Laten we het zo zeggen. Want hij maakte daarna uitstekende films. Echt hele goede films. Zelfs als The Social Network. Ik denk dat dat een van de beste films is. Van
Zodiac.
Ja, Zodiac is fantastisch.
Seven, noem het maar.
Oh ja, Seven, uiteraard. Maar Alien 3 is vooral gewoon ontzettend saai. Het is, ja, ik vind het altijd heel beroerd om als filmcriticus het woord saai te gebruiken. Dat moet je dan onderbouwen en zo. Maar soms is een film gewoon dood en doodsaai. En dat is het geval bij Alien 3. Er zit geen spanning in. Er gebeurt heel weinig. De belichting is zo duister dat je bijna niks ziet. En ik was toen ook teleurgesteld omdat ik nog wat jonger was en wat thrill zocht in de bioscoopzaal. En die kreeg ik echt niet uit die film. Ik weet dat de discussies vooral waren van nou ja, een nieuwe talentvolle regisseur. Sigourney Weaver gaat haar eraf scheren. Dat was toen een enorm ding. Als je dat tegenwoordig doet, dan hoor je volgens mij bijna niemand erover. Maar dat was echt een enorme showbiz hype. En... het is een film die er best mooi en gelikt uitziet. Hij heeft een hele eigen stijl. Dat kun je er wel van zeggen. Dat geldt ook voor de grimmige muziek van Elliot Goldenthal bijvoorbeeld. Maar het is een film waar totaal... hij was eigenlijk alleen maar bezig met een mooie stilering in plaats van een spannende film maken. Het is een film die je totaal op geen enkel punt... echt van je stoel doet glijden. Van je stoel doet glijden. Dat moeten de erotische thrillers van jou doen. Uit je vorige notering. Maar dat je uit je stoel springt of schrikt. Of, het is een beetje een zieloze bedoeling geworden. En dat heeft David Fincher zelf ook toegegeven. Want dat is een beroemde quote van hem. No one hated it more than me. Nou, dan ben je wel een vent, toch? Als je dat toegeeft.
Later ook nog een... die heb ik sowieso ook wel gezien. Die director's cut of een langere... Ja, sowieso was het met Alien 3. Ik kan me nog wel redelijk herinneren... dat ik hem niet al zag toen die uitkwam. Misschien iets later. Maar ja, dat staat me nog wel iets van bij... dat ik hem niet zo vreselijk vond. Of nou ja, ik weet ook niet hoe hoog ik die Alien films toen al had zitten. Of nou ja, hij staat niet in mijn top 5, laat ik het zo zeggen. Dus dat is zo'n moeilijk gevalletje van... ik zag Alien 3 volgens mij pas een stuk later... en toen was altijd geklaagd erover was alweer een beetje gaan liggen en zo. Dus dat,
Het is een uiterst deprimerende film op alle vlakken. Het begint al dat je te horen krijgt dat twee geliefde personages uit de eerdere Alien films, zoals Newt, dat kleine meisje uit Aliens, dat die dood is.
Ja.
Punt. Dat vind ik zo zwak, doe dat nou niet. Weet je? Dat zijn geliefde personages, of benoem het niet. Of doe er verder niks mee en meld even dat ze ergens nog leeft of zo. Maar dat is al niet goed. En die film die daarna kwam was eigenlijk ook niet heel sterk. Hè, van Jean-Pierre Jeunet, dat Resurrections, of weet je die?
Zoiets, ja.
Ja, nou. Alien 3.
En dan kan je Prometheus er misschien ook maar even bij gooien. Want die kom je ook veel in lijstjes tegen als teleurstellen. Want dat was natuurlijk de terugkeer van Ridley Scott naar het Alien-universum.
Deed hij in ieder geval... daar gebeurde plottechnisch gezien nog wel iets interessants. Maar nou, het mij ook nooit zou kunnen bekoren, hoor, die Prometheus. Nee.
Oké, voor mijn nummer 4. Mensen die mij kennen of mensen die al die jaren naar deze podcast luisteren, weten dat ik over het algemeen geen boeken lees. Ik kijk films. Maar dit was toen zo'n hype dat ook ik maar toch even dat boek en de daaropvolgende boeken ben gaan lezen. En het las ook echt als een film. Dus je was in je hoofd was je die film al aan het maken. En toen kwam die er eindelijk, vrij snel al, de film De Da Vinci Code uit 2006. En dat was eigenlijk van tevoren ook al wel zo'n gevalletje van dat je erbij voelde hangen van ja, dit kon gewoon niet goed gaan. Maar je had nog wel een soort van valse hoop van nou ja, wat heeft Ron Howard dan met Tom Hanks als, god, hoe heet die jojo nou?
Langdon.
Ja, Robert Langdon.
Robert Langdon.
Ja.
Wat hebben ze, McKellen.
Ja, wat hebben ze er dan inderdaad van gemaakt? Je was toch wel vooral ook benieuwd van hun visie of hun versie er dan uit zou zien. En toen ik die film zag en vrijwel direct na de hand, ging je zelf al gelijk de vraag stellen, had het beter gekund? Vast wel, maar dat ik zelfs bij mezelf zat van, nou, dit had ik zelfs beter gekund. Want het werkte gewoon totaal niet, want ja, nou ja, die albino monnik, dat allemaal, maar überhaupt gewoon dat hele uitleggen bij die schilderijen van Da Vinci en dan kijk dat driehoekje zo, weet ik het wat allemaal zo. Maar doordat je tijdens het lezen van het boek er al je eigen verbeelding bij hebt gemaakt, kan het altijd alleen maar teleurstellen. Nou ja, Lord of the Rings is natuurlijk wel een voorbeeld van, hoewel ik de Lord of the Rings niet had gelezen voordat de film zag, dus dat is in mijn geval ook weer andersom, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat de uiteindelijke film verbeeldt het weer net anders, of misschien zelfs wel beter dan jij je daarbij had voorgesteld, maar in het geval van Da Vinci Code was het vooral, naast dat het gewoon echt een hele matige film was, vooral ook de teleurstelling dat het gewoon niet overeenkwam met de voorstelling die ik me erbij had gemaakt. Of zo had ik het inderdaad als film gemaakt. Of zo had ik het geschoten. Of, nou.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik heb het toch iets anders beleefd. Want ik vond het boek al niet fantastisch. Maar
nee,
ik kan,
maar het las lekker weg. En het las echt ook
ja,
al
het
als
las
een
wel
film.
Lekker
nou,
weg. Ja. Ja, maar het probleem zit hem voor mij vooral in dat ik dat de film liet zien dat het niet zo dat het boek zich eigenlijk niet zo leent voor een verfilming. Dat is eigenlijk wat precies wat jij zegt. In het boek kun je al die uitstapjes maken. Daar kun je Langdon uitgebreid laten vertellen over wat de symboliek is in dat schilderij. Maar het is in de film heel raar om in een soort constante chase te zitten, maar dan wel bij elk schilderij stil te staan en dan Robert Langdon een hele monoloog te horen geven. Het is zo raar dat het leent zich helemaal niet voor film.
Nee, dat bleek.
Mijn conclusie vooral na het zien. Dus hoe je dat beter had, ja, dat had je misschien best wel beter kunnen doen, maar ik vraag me af of het beter had gekund. Het is ook zo'n gevalletje, een film die zo slaafs het boek volgt, omdat dat boek was zo populair. Jeetje mina, ik kan me herinneren dat je was echt een
van de Inuitstam als je het niet had gelezen.
Niet had gelezen, ja, precies. Nou, mijn nummer 3 is dan The Matrix Reloaded.
Ah, ja.
Want ja, het is ook een beetje een inkoppertje, maar The Matrix was zo'n goede film en was zo'n hype en het was fris, het voelde origineel aan. Natuurlijk, het speelt Leentje Buur bij veel Aziatische science fiction films en het was misschien een beetje zelfs een potpourri van wat er eerder was gemaakt, maar de Wachowskis wisten daar echt hun eigen Hollywood blockbuster van te maken. En dat is zo invloedrijk geweest. We hebben hem ooit eens teruggespoeld en opnieuw bekeken, geloof ik. Maar ja. Ik heb hem ter voorbereiding op die nieuwe laatste film van 2-3 jaar geleden of zo heb ik hem weer eens aangezet. En toen dacht ik, ja, het is toch eigenlijk wel gewoon een meesterwerk, die eerste Matrix. Ook qua flow, qua tempo. Hij is ook grappig. Hij ziet er uniek uit. En dan was die tweede zo compleet zielloos en onnodig ingewikkeld. En daar zaten de Wachowskis echt veel te diep in hun eigen reet. Ze hebben daar totaal geen rekening mee gehouden met wat het publiek zou willen zien. Het is ook nog eens een hele lelijke film. Je hebt natuurlijk die beruchte scène dat Neo vecht tegen een stuk of 1000 versies van Agent Smith. Om vervolgens na een kwartier knokken tot de conclusie te komen als kijken van waar was dit gevecht überhaupt voor nodig? Want het speelt zich af in de virtuele... Het werkte echt voor geen meter. En nou, dan heb ik het nog niet eens over het vervolg daarop. Want die was zo mogelijk nog slechter, die Revolutions. Nee, maar Reloaded liep me wel echt crushed achter. Ik was daar toen echt een beetje pissig op ook.
Ja, nee, ik was toen wat wilder over. Ik was ook niet helemaal halleluja over de eerste Matrix. Dus dat speelde
nee,
dan
dat kan ik me herinneren,
ook al mee. En die Reloaded, ja, het is inderdaad niet, het is niet best. Maar ik vond die, nou, die chase daarin is nog steeds op die snelweg. Dat is nog steeds gave actiescène.
Ja,
er zitten echt, zaten wel goede dingen in, maar dan krijg je op een gegeven moment die, hoe heet die dan, de architect of zo. Aan het einde van de film, de finale is een kwartier lang gelul over, zo zit de Matrix in elkaar. Oké, spannend.
Ja, en het nam zichzelf ineens veel te serieus, want die eerste Matrix is zo goed omdat je, er zit een filosofische twist in, waar je echt wel als kijker wat mee kan, maar het hoeft niet, weet je wel. En bij twee leek het net alsof de Wachowskis jou dwongen om het allemaal heel serieus te nemen. En dat is volgens mij is dat niet goed.
Nee.
Volgens mij moet je dat niet doen.
Oké, nummer 3. Ik als animatieliefhebber. Nou, of dit de eerste keer was dat ik teleurgesteld was in een animatiefilm, dat weet ik niet meer exact. Maar je had in de jaren 90 die Disney Renaissance, noemen ze dat. Met, nou, wat begon met The Little Mermaid. Dus de originele animatie van eind jaren 80. Beauty and the Beast, Aladdin, Lion King, The Hunchback of Notre Dame, Hercules, Mulan, Tarzan. En er zit één rotte appel zit daartussen. Pocahontas uit 1995. Ook vooral vanwege die lelijke, hoekige animatiestijl. Het zag er gewoon niet uit. En het was dan ook nog eens een veel te serieuze, zeker voor, ook voor een animatiefilm, veel te serieus onderwerp. En het kwam er gewoon niet goed uit. Er zit geen of hele flauwe humor zit erin. Die stem van Mel Gibson. We hebben het vaak wel eens over van stemacteurs. Ja, je kan ook niet zo heel erg snel de fout ingaan, voor mijn gevoel. Of kan zo een top, weet ik veel, maken van gave stemmen in animatiefilms. Maar die van Mel Gibson op de een of andere manier, die was gewoon op Braveheart aan het spelen. Maar dan alleen zijn stem. Maar die film, in dat hele rijtje, was dat echt de enige die gewoon totaal die Disney-magie miste. Even erbij vermelden, de muziek van Alan Menken is magistraal. Dat is echt een van de beste soundtracks van hem, of misschien zelfs aller tijden. Maar ik kan me dus ook nog wel voor de geest halen dat ik toen als, wat was ik, tiener, een jaartje 15, 16 of zo, en dat ik deze zag, en dat ik toen op dat moment gewoon even klaar was met Disney. Ik was even Disney ontgroeid. En dat heeft maar heel kort geduurd, want het jaar daarop volgde The Hunchback of Notre Dame, en daar was ik wel weer enorm door gecharmeerd, omdat die ook wel dat serieuze heeft van Pocahontas, maar dan nog wat zwaarder, nog wat meer opera, nog wat epischer. Nou ja, dat is een persoonlijke favoriet van mij. Dus het zat bij wijze van een jaar later alweer goed tussen mij en Disney. Ja. Maar Pocahontas, ja, dat was echt even op dat moment dat ik dacht van, echt, ik ben even helemaal klaar met dat Disney en die geuren van je wind. En,
ja, het, ja, ja, ik ken echt wel genoeg mensen die Pocahontas hoog hebben zitten.
Ja, hij is ook niet, hij is niet vreselijk hoor. Ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar
ja, ik vond hem ook toen te zweverig, te nieuw-agerig, te kitscherig. Ik was ook niet zo'n fan. Ik mag het woord dus niet in de mond nemen, dat heb ik net gezegd. Maar ik vond hem toen ook saai, kan ik me herinneren. Ik vond ook die bijfiguurtjes allemaal met de haren bijgesleept en niet grappig. Nogmaals, ik ken mensen die Pocahontas wel heel erg mooi vinden. En voor wie het heel veel betekent, maar dat maakt zo'n top 5 leuk en persoonlijk. Ik ben met je eens, ik ben ook niet zo'n fan. Mijn nummer 2 is, ik heb hierover getwijfeld. Kijk, jij weet waar ik heen ga, maar laat hem mij zelf maar inkoppen. In het James Bond-universum gaat het wel vaker op en neer. Ja. He, dan heb je een goede en dan heb je er even een slechte. Of je hebt zelfs 3 hele slechte achter elkaar. Pierce Brosnan, die begon heel sterk met GoldenEye. Tomorrow Never Dies ging nog wel, maar toen kwam die World Is Not Enough en toen kwam Die Another Day. Dat was echt verschrikkelijk. Maar de grootste teleurstelling uit die hele franchise van 007 is voor mij Quantum of Solace. Want dat was de opvolger van niet alleen een hele puike reboot met een nieuwe Bond, namelijk Daniel Craig, Casino Royale. Het was ook nog eens een van de beste, misschien wel de beste James Bond film ooit gemaakt. Zover ben ik inmiddels wel. Ik geloof dat ik kan Casino Royale, die kan ik van A tot Z dromen. En ik kan hem nog steeds zo aanzetten en er weer van genieten. Het is een film waar ik nooit op uitgekeken raak. Hij is in alle opzichten is die perfect. Daniel Craig is perfect. Ik snap niks van dat pokeren, maar zelfs die scènes vind ik spannend. Het heeft een perfecte afwisseling van ook best wel ontroerende scènes en geweldige actie. Je hebt die fantastische opening met die freerunner. Je hebt Mads Mikkelsen. Je hebt die slaan op zijn zak scène. Dat is al de tweede keer dat het woord zak valt in deze top 5. Maar, en ja, dat smaakte zo naar meer. Ik heb zelden zo rijkhalsend uitgekeken naar de volgende James Bond film. En Quantum of Solace. Jij hebt ooit eens die hele reeks bekeken. En toen kwam jij ook tot de conclusie, volgens mij, net als ik, dat er is iets heel erg misgegaan.
Ik had het laatst met Jasper dus over die vorige schrijverstaking, zo rond die tijd. En dus is Quantum of Solace grotendeels daardoor, maar vooral ook, die film is gewoon kapot gemonteerd.
Hij ziet er heel lelijk uit.
Het is de kortste James Bond film. En om op die manier het matige script maar te compenseren of zoiets. Het is inderdaad een van de allerslechtste Bond films. Volgens mij waren net als met de Crystal Skull. Maar dat is ook de begindagen van onze podcast. Dus dan ben je volgens mij sowieso nog een beetje terughouden. Volgens mij waren we toen nog semi-mild.
Semi-mild.
Voor alles. Maar, ja.
Klopt. Nee, maar dat is toch gewoon een ontzettende uitglijder geweest. Een van de meest curieuze Bondfilms. Hij is alleen maar interessant om te zien en te ontdekken waar gaat dit allemaal mis. Het was toen ook een beetje met die Born Identity hype, dat het allemaal heel snel en wild gefilmd moest worden. En daar was dit een hele matige imitatie van.
Ja, James Bourne was dat een soort van.
James Bourne, ja. Nee, het werkt echt voor geen meter. Het is echt een van de slechtste ooit gemaakt.
Ja, mijn nummer 2 inderdaad. Ik haak er een beetje op aan. Sequels, daar zou je sowieso deze hele top 5 met gemak mee kunnen vullen. Het was in podcast nummer 3 dat wij de teleurstellende vervolgdelen deden. En daar hadden wij toen, misschien niet allebei op 1, maar we hadden in ieder geval allebei dus de Phantom Menace erin staan. Maar volgens mij, prequel, dat was toen zo'n term wat nog niet zo bekend. Wanneer is dat echt iets geworden, prequels.
Mm.
Want ik luisterde het voor de grap even een beetje zo terug, of ik scrolde er even doorheen. En toen was het echt zo van, daar staan we er geen moment bij stil dat The Phantom Menace natuurlijk officieel geen sequel is. Maar dat terzijde. Inderdaad, Casino Royale heb ik hier als eervolle vermelding bij staan. Dus zeker na Casino Royale. Maar ik ga toch voor
Quantum of Solace dan, ja.
Ik ga toch voor een keuze die ik toen ook in de top 5 had staan, maar hallo, het is 15 jaar geleden. Ik ga toch voor Hannibal uit 2001 van Ridley Scott. Die naam viel eerder. Omdat ik me wel kan herinneren dat ik toen echt teleurgesteld was. Want Hannibal Lecter was een van de meest iconische, noem het hem even een bad guy, of noem het gewoon even een van de meest iconische filmpersonages uit de filmgeschiedenis. Zeker voor ons die, onze leeftijd speelt ook weer mee en wij waren een jaartje of 12 of zo toen we Silence of the Lambs zagen. Dus dat speelt allicht ook wel mee. Maar hier in Hannibal, die sequel, werd hij bijna een karikatuur. En er was gewoon niks eng aan die film. Het werd op sommige momenten meer lachwekkend zelfs. Als hij dan Ray Liotta zijn eigen met zijn hersenen gaat gourmetten. Daar heb ik echt toen ook zitten lachen in de bioscoop van dit. Hij moet dan een kannibaal zijn, maar dit slaat gewoon eigenlijk nergens op. Het lag niet zozeer aan Julianne Moore, die dan in plaats van Jodie Foster de rol van Clarice Starling noodgedwongen over moest nemen, omdat Jodie Foster er geen zin meer in had. Maar Julianne Moore, dat was het probleem niet zo. Maar het is gewoon uiteindelijk een van de slechtste sequels, misschien alle tijden wel, omdat het is gewoon niet leuk om naar te kijken. Dat hoopte je in dat geval. En dat het in ieder geval nog iets van die spanning of gewoon het idee van Hannibal Lecter en wat gaat hij allemaal nog meer uitspoken. En uiteindelijk bleek het gewoon allemaal niet te vreten. Voor de woordspeling.
Ja, het is ook vaak dat als je een matige sequel ziet, dat je er dan pas achterkomt waarom het eerste deel zo goed was. En dat was bij Silence of the Lambs natuurlijk ook, zat hem dat in het gegeven dat Anthony Hopkins niet eens zo heel veel in die film zit. Volgens mij staat hij ook in het lijstje van Oscar-winners voor beste hoofdrol, die het kortste beeld is.
Ja.
Dus daar was hij, maar de geest van Hannibal Lecter voelde je bij elke scène, ook als hij niet letterlijk aanwezig was. En twee voert hem op als een hoofdpersonage en daar werd het ineens een soort clownbassie. Ja, doodzonde. Het is daarna ook niet heel veel beter geworden. Red Dragon was ook niet heel goed, toch?
Nee, was ook niet.
Wat wel heel goed is, als je...
Die serie,
Ja, die serie. Mads Mikkelsen is een geweldige Hannibal Lecter. Gaaf serie is dat. Een beetje onderschatte serie. Die werd ook ineens gecanceld, maar echt enorm zwak voor. Nou ja, mijn nummer 1. Het is het inkoppertje der inkoppertjes. En het zou me eigenlijk een beetje verbazen als jij hem niet hebt. Maar laat ik er geen doekjes om binden. Het is de Hobbit trilogie.
Ik ga er toch niet voor. Maar dan hou ik nog even in spanning.
Oh, nou nee, de Hobbit-trilogie is voor mij echt... Ik vind het zelfs zo pijnlijk dat ik echt serieus heb getwijfeld aan de kwaliteit van de Lord of the Rings-trilogie van Peter Jackson. Zo matig vond ik hem dat ik echt dacht, maar dat waren drie meesterwerken. Dat staat te boek al... Ik moest ze echt opnieuw zien om erachter te komen dat dat wel degelijk echt briljante films waren die... Ja, mijn filmpassie vlam deden opnieuw aanwakkeren toen. Het is op heel veel vlakken misgegaan. We hebben er ook heel veel over gehad in Movie Insiders. Ik denk niet dat ik daar al te lang bij stil moet staan. Maar twee grote boosdoeners zijn A, dat je dat hele kleine kinderboekje uitrekt tot een filmtrilogie. Zelfs één film was eigenlijk al te lang om dat boekje te coveren. En ten tweede, ja, nogmaals, hè, in de categorie dat je bij een sequel of een vervolg erachter komt waarom het eerste, het origineel, zo goed was. Ja, bij Lord of the Rings was een magistrale mix tussen sets en miniaturen en elke wereld werd helemaal minutieus uitgedacht en gerealiseerd. En die Hobbit-films zijn veel te snel in elkaar geflanst. Zijn ogen veel lelijker. Er is veel te snel naar de computer gegrepen. Het mist elke vorm van ziel. Martin Freeman is eigenlijk de enige echte saving grace. En die scène tussen hem en Gollum in die grot bij de eerste film, The Unexpected Journey was dat volgens mij, is nog wel een hoogtepuntje. Maar nee, ik vind ze eigenlijk geen van drie...
Alle drie beneden maat. Maar
Peter Jackson had dit natuurlijk gewoon echt nooit moeten doen.
Nee.
Het was eerst de bedoeling dat Guillermo del Toro twee films zou maken, maar dan zou hij waarschijnlijk te veel afwijken van de esthetiek uit de Lord of the Rings, waar we allemaal zo aan gewend zijn geraakt. Dus eigenlijk moest Peter Jackson het wel doen, maar je voelt gewoon aan die films dat hij er geen zin in had, maar ook geen puff meer van had. Die man die moet de rest van zijn leven bijkomen van al dat werk wat hij heeft gestoken in de Lord of the Rings trilogie.
En daarna had hij ook nog even die King Kong eruit gepoept.
Ja, die ik trouwens best heel gaaf vind. Ja, daar heb ik nog wel trouwens een zwak voor.
Oh, nee, trouwens nog een... Als we het over Peter Jackson hebben, nog zo'n titel. Volgens mij hebben we zelfs ook in de begindagen van de podcast besproken. Die had ook nog gekund. The Lovely Bones. Dat was ook een...
The Lovely Bones. Ja. Ook niet goed.
Nee, toen was de vermoeidheid bij Peter Jackson al ingezet. En ik ga voor één nog een recipe, nog een sequel. Dus inderdaad niet die van PG. Het komt wel uit hetzelfde jaar, 2012. En dit was, misschien was ik in deze mogelijk nog meer teleurgesteld dan in... Ja, ik was ook heel erg teleurgesteld in die Hobbit-films. Hoor daar niet van. Ja, toch ook, maar een superheldenfilms, daar kan je... deze top 5. Nou, misschien als je heel erg into die comic wereld bent en weet ik wat, dan zijn mensen al veel sneller teleurgesteld dan ik als, nou, laat ik mezelf even een leek noemen op dat gebied. Ik lees geen comics of zo, dus ik het meeste, ik slik het maar voor zoete koek. Zo van, oh ja, oké. En comic liefhebbers die hebben dan zoiets van, oh ja, dit wijkt enorm af van het bronmateriaal en daarom is het allemaal shit. En we... Oké, dan komt-ie. The Dark Knight Rises.
Oh.
Waar ik toen al echt niet over te spreken was. Zeker na The Dark Knight. Wat voor heel veel mensen... Nou, of het een van de ultieme meesterwerken aller tijden... of superhelden meesterwerken is... ben ik nog steeds niet helemaal over uit. Maar ik heb die Dark Knight Rises nog eens aangezet... een tijdje terug, ook om... Ja, ik weet niet meer, dat was een aanleiding. Dat doet er niet toe. Maar
sorry dat ik inbreng, maar kan de aanleiding zijn geweest... dat ik die film ooit eens in een andere top 5 heb aangehaald... als die is eigenlijk veel beter dan ik hem toen gaf.
Ja, dat...
Want ik vond hem dus beter bij het herzien. Sterker nog, ik wil niet zeggen dat hij beter is dan The Dark Knight... maar ik ben echt... Ik heb vrede gesloten met The Dark Knight Rises. En die heeft toch wel degelijk... Nou ja, goed, dit is jouw keuze. Maar ja. Ik verdedig hem toch wel stevig.
Oh nee, dit was zeker nu bij het, of toen bij het herkijken nog meer teleurstellend dan... Want ik weet niet of ik hem überhaupt voor de tweede keer... Nou, maar dat je echt zoiets hebt van, wat een hoop shit is dit. Ik vond het echt, echt erg. En dan kan ik nu een hele lange tirade gaan houden over alles wat ik er qua probleem mee heb. Maar even iets aanstippen is... nou ja, het is zo'n film dat als je even 10 seconden je hersenen aanzet, dan zit je echt zo van, hey, maar wacht even... Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Er zitten gewoon zoveel dingen in die zo stupide zijn. Als je er even over gaat zitten nadenken. Motivaties, bepaalde beslissingen, ongeloofwaardigheden. Echt, nou, dit plot heeft meer gaten dan een Zwitserse kaas, hoor. En dan heel vaak dat personages ellenlange monologen gaan zitten houden. Ik had ook bedacht, je kan dit ook monologen de movie noemen. Er zit gewoon geen humor in. En het is zo serieus. En je moest het ook zo serieus... nemen, maar dat het uiteindelijk als ja, een kaartenhuis in elkaar stort, omdat het niet werkt. Want eigenlijk moet je dit niet serieus nemen, want er zitten zulke debiele dingen in. Maar het wordt nog wel gebracht à la The Dark Knight van diepere thematiek. En nou ja, oké, je kan er wel het een en ander uithalen. Maar Christopher Nolan, of de Nolans, die zelf het script schreven, ook voor deze. Maar Christopher Nolan stond altijd, of staat nog steeds altijd te boek over... van die breinbrekers, de meeste, Inception, Interstellar, Tenet, nou ja, noem het allemaal maar. En hier bij deze lijkt dat wel de bedoeling, maar hier is het eigenlijk zo dat je je verstand op nul moet zetten, hè, om er nog een beetje van te kunnen genieten. Maar dat gaat niet, omdat er ook gewoon geen hol aan is. Ik vond hem ook echt saai en te lang en zelfs matig geacteerd. Oh my god, wat een shit zeg. Nou, om heel hard te zijn, dat bewijzen van voor mijn plezier, zou ik nog eerder Batman en Robin een keer terugkijken dan deze. Want nou, er zitten echt dingen in dat... Nou, ik kan hier nu zo'n gehakt van The Dark Knight Rises maken, of althans waarom ik er echt helemaal niks mee heb. Maar ja, dat ik tot 2 keer toe zo teleurgesteld ben in The Dark Knight Rises. Vooral ook doordat je... Ja, je blijft het toch altijd naast The Dark Knight leggen. Die Batman Begins was ik nooit zo'n enorme fan van. Maar deze... Nou ja, ik maak er geen woorden meer aan vuil.
Het enige wat ik er nog over wil zeggen... is dat ik toen bij de eerste keer kijken dacht ik... Ai, Christopher Nolan maakte met The Dark Knight iets... dat ook in de echte wereld plaats zou kunnen vinden. Het zou zomaar realistisch kunnen zijn, een echte wereld. Dus hij trekt het heel veel naar het niet-Tim Burton-universum. Ja. En Dark Knight Rises maakt ineens duidelijk... dat je dat niet kan volhouden als je met zo'n karakter doorgaat als Batman. Daar was ineens veel meer een ouderwetse superheldenfilm met... inderdaad logica ver te zoeken. Maar als je dat accepteert, zitten er toch wel heel veel kwaliteiten wat mij betreft in The Dark Knight Rises. Maar die discussie moeten we misschien... Misschien is dat een leuke film om over 15 jaar. Wij moeten een beetje gaan afronden. Ik vind het wel leuk om een paar eervolle vermeldingen te geven.
Ja, een hele voor de hand liggende. The Godfather Part 3.
Ja!
Maar ik was... Er speelt leeftijd weer mee. Ik was te jong toen ik hem zag.
Same here.
Een jaartje of 12 misschien of zo. Ik had net die eerste Godfather films gezien. En ja, je bent nog niet zo'n kritische filmkijker. Dus de Godfather 3, het is nog steeds geen slechte film. Zover, maar de mindere kwaliteiten van de Godfather 3 zag ik op dat moment nog niet.
Nee, eens. Ik wist al van de reputatie van die film. Dat was het. Zo ben ik er ook naar gaan kijken. En nou ja, sla ik er lang. Ja, wat mij nog te binnen schoot, maar dat is ook een film die gewoon in mijn brein zich heeft ontwikkeld tot wel een goede film. Maar daar was ik de eerste keer echt gigantisch door teleurgesteld. Is Twin Peaks Fire Walk With Me van David Lynch.
Ja, die is enorm in waardering gestegen, mede door Twin Peaks The Return.
Ja, exact, ja. En wat ik nog wel aardig vind om te noemen is, het is echt een vreselijk slechte film, maar dat World Trade Center van Oliver Stone, ik kan me herinneren dat ik daar echt naar uitkeek. Ik dacht, dit zou het moment kunnen zijn dat Oliver Stone met zijn aanpak een geweldige film kan maken over 9/11. En het bleek zo'n zeperd van een film te zijn. Nou, dat was echt je RTL4 waar gebeurt drama van de week. Dat vond ik echt vreselijk. En Alexander wil ik dan ook maar even gelijk genoemd hebben. Die was ook van Oliver Stone en staat op de boek als een van de grootste teleurstellingen aller tijden. Gigantisch epos over Alexander de Grote met Colin Farrell. Daar is ook van alles mis mee.
Ja, dat is van alles mis mee. En dan nog zo'n superhelden Spider-Man 3 toen met Tobey Maguire. Toen ik die zag, vond ik hem ook niet best hoor. Maar wat ik zeg, ik ben helemaal niet thuis in dat kanon. Dus weet ik, ja, Venom, oké, geen idee. Dat ik had het al gehoord of zo. En deze vond ik nog wel grappig om even te... Nou, ik voelde er toen van tevoren de bui al wel hangen, omdat het gemaakt werd door Michael Bay. Maar het jeugdsentiment voor mij, Transformers, of dat speelgoed waar ik vroeger mee speelde. Dus ik was toch wel heel erg benieuwd hoe dan een filmversie uit zou pakken. Dus ik had niet hele hoge verwachtingen van die Transformers films. Maar het was... het was niet... laten we daar niet te veel over zeggen. En een goede naam qua regisseur die mij echt wel keer op keer wat teleurstelde was Tim Burton. Alles na Sweeney Todd. Dan zeggen ze van, ja, kom je nu weer met een... Nee. Deze dan? Nee. Ja. En tussendoor heeft hij ook een paar van die matige gedaan. Die Planet of the Apes van Tim Burton. Dat was ook zo eentje.
Dat was ook niet best. En zullen we dan de cirkel rondmaken en eindigen met Spielberg en zeggen dat hij wel meer uitglijders heeft gemaakt dan alleen Kingdom of the Crystal Skull. Ready Player One. Het doet nog steeds pijn om te weten dat hij op de regiestoel zat. Voor die... Nou, dan gaan we weer zielloze vertoning. En dat hij daar... Hij was echt niet de regisseur voor die film. En dan kun je ook nog The Lost World Jurassic Park deel 2 noemen. Dat was ook gewoon... Dat was ook niet goed.
Nee, maar die kon ik toen destijds nog wel hebben.
Ja. Nou, er zitten nog wel aardige scènes in. Spielberg is niet heilig. Dat is duidelijk. Dat is de conclusie naar deze hele podcast. Wij zijn ook niet heilig, want wij willen nog wel eens een stilte laten vallen, maar we keren altijd weer terug. Daar begonnen we mee, daar eindigen we ook mee door te zeggen, we zijn snel weer terug. Maar met wat, John? Er komt wel van alles uit in de bioscoop. Maar...
Ja, vast wel.
We hebben het in deze show niet eens gehad over The Little Mermaid. Heb je hem nog gezien?
Nee. Kom wel een keertje doen? Waarschijnlijk.
Ja, oké. Okay. Wat gaan we wel doen in de volgende show?
Ik ben even op vakantie. Misschien moet jij en Jasper nog even een podcast. Maar ja, wat dan? Dus ook even niet zo de filmagenda voor mijn neus liggen. Wat komt er nog uit? Het is nog steeds een klein beetje komkommertijd. Van die grote titels als Barbie en Oppenheimer, de nieuwe Nolan. Dat wordt allemaal pas volgende maand. De nieuwe Indiana Jones Dial of Destiny komt eind deze maand. Dus dat is een podcast daarop. Maar nou.
Nou ja, wat ik misschien met Jasper ga tackelen, ik ga er in ieder geval heen eind deze week, is The Flash. Want dat zou wel eens de comeback van DC Comics kunnen zijn. Zeg ik.
Ja. Oh, die nieuwe Wes Anderson komt nog uit, Asteroid City.
Ja, heb ik ook inmiddels gezien. En daar valt ook wel het een en ander over te zeggen. Dus blijf luisteren naar Movie Insiders. Laat van je horen door bijvoorbeeld op Twitter ons op te zoeken @MovieInsider, op Instagram, we zitten op Facebook, of je kan ons een e-mailtje sturen naar movieinsiderspodcast@gmail.com. John, waar gaan we ermee uit?
Ja, we zijn zo terecht tekeer gegaan. Hij kwam niet echt dan voorbij. De hele top 5 was de Phantom Menace top 5. De grootste teleurstelling voor velen van ons uit de filmgeschiedenis. We hebben dit volgens mij ook al 3 keer eerder gedaan, maar we doen het gewoon nog een keer. Want er zijn echt wel aspecten aan de Phantom Menace die fantastisch zijn, waaronder de muziek van maestro John Williams. We doen gewoon lekker nog een keertje als excuus van ons, Jewel of the Fates uit de Phantom Menace.
Uitstekend plan. John, ik heb geen biertje bij de hand, die ga ik ook niet meer drinken, want het is inmiddels vrij laat. Deze jongen die moet zo naar bed. Maar toch, met een denkbeeldig bierglas in mijn handen of blikje of flesje, zeg ik tegen jou. Cheers op nog eens 15 jaar Movie Insiders.
Cheers. Tot de volgende keer.
Tot snel.
Maxima. He is Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama.
Pap. Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.